Ja, Deus Ex Machina, zegt hij sinds een. Wat is je tijdschrift?
Het is een literair tijdschrift, literair-cultureel tijdschrift eigenlijk, met een brede focus op hedendaagse literatuur, maar ook de brede populaire cultuur, zullen we maar zeggen, genres als cinema, muziek en actuele thematieken proberen wij te verweven door dan wisselwerking te zoeken met auteurs die reageren op een thema. We hebben het afgelopen jaar ook nummers gehad over popmuziek, over queer literatuur, over kort proza. En het laatste nummer van dit jaar gaat over Alfred Hitchcock. Die stond al lang op ons lijstje. En nu zijn we maar eens gesprongen.
Oké. De band met literatuur. Hoeveel zijn het? 50 van zijn films of zo zijn gebaseerd op een boek?
Ja. Hitchcock heeft doorheen zijn carrière, een carrière die ook wel bijna 60 jaar omspant, van het begin van de filmindustrie in de UK tot dan eind jaren 70, heeft eigenlijk altijd, als hij op zoek ging naar scenario's, een zoektocht gevoerd naar literaire input. Of alleszins boeken of detectieve romans waar hij een plot aan kon ontlenen. Heel veel literatuur die we... heel veel boeken die we waarschijnlijk als pulp of een beetje trashy zouden beschouwen. En Psycho is daar een voorbeeld van. Maar Hitchcock verslond dat soort boeken. Hij had ook een heel goed begrip van wat hij deed aan suspense en horror in de cinema, dat ook zijn wortels had in genres als detectieve romans, maar ook in absurde of donkere literatuur zoals Edgar Allan Poe die bedreef. Hitchcock kwam uit die traditie, was daar zeer mee bekend en heeft zelf ook in zijn jeugd in die traditie geschreven. Dus er zijn enorme linken. Omgekeerd
dus
ook.
Je zegt dat hij zelf auteur geweest is?
Ja, we hebben in een van zijn...
Hij zegt een 60-jarige carrière, dus op jullie webpagina opnieuw zie ik staan 1899-1980, dus hij is 80 jaar geworden. Als hij 60 jaar bezig geweest is, dan is hij wel zeer vroeg beginnen filmen ook.
Hij is op een heel jonge leeftijd in die filmindustrie terechtgekomen. Eigenlijk heel toevallig, want hij was meer... Zijn allereerste professionele stappen was een soort reclameman, een soort reclametekenaar. En die zin voor publiciteit heeft, die hij heel zijn leven tentoongespreid heeft hij daar ontwikkeld. En eigenlijk op een heel toevallige manier komt hij terecht in die prille Britse filmindustrie, krijgt hij de kans om eerst assistent te zijn en dan gaandeweg zijn eigen ding te doen. En van bij het begin eigenlijk zijn eigen stijl te ontwikkelen. Nou, al heel snel aan de vooravond van de Tweede Wereldoorlog in Hollywood te belanden.
Mm-hmm. En dat schrijverschap waarmee hij dan startte, was dat echt een ambitie of was het maar iets tussendoor?
Wel, hij is natuurlijk een kind van het kostschoolsysteem. En in de opleiding zoals je ze daar genoot, was een zekere literaire ontwikkeling, dat hoorde erbij. Dus we hebben in dit nummer een tekst van hem, Gas, wat... Een mooie stijloefening is van de zeer jonge Hitchcock, duidelijk schatplichtig aan Poe. Dus hij heeft natuurlijk zich als romans...
Is dat een soort kort verhaal?
Het is een kort verhaal, het is een korte horror-intrige.
Dat hebben we
kunnen bemachtigen om in het Nederlands vertaald uit te geven. Ja.
Dus dat hebben jullie nog zelf moeten vertalen dan om het...
Dat zijn dingen die we...
Is dat dan een soort schoolactiviteit nog?
Het is iets dat tijdens een schoolopleiding ontstaan is. En dat toen, als ik me goed herinner, toch ook wel eens in een plaatselijk blad gecirculeerd.
Dus toen was hij nog een tiener of zo?
Toen was een tiener.
Ja.
Dat is echt het prille begin van Hitchcock.
En je zegt, is dat dan ook een soort Allan Poe? Waarom? Wat is er karakter?
Je merkt dat hij heel goed die ja, ik denk als je zegt Edgar Allan Poe, dat je die een bepaalde sfeer voor je krijgt, een donkere, schaduwachtige, sfeer, ja, 19e eeuwse gothic, 19e eeuwse horror. En dat is in dat verhaal niet anders. Dat heeft hij heel goed geabsorbeerd. En dan later ook in de film als... Kijk nu naar de decors van Psycho en zo. Dat heeft dat eigenlijk bijna 19e eeuwse horrorbeeld heel erg in zich.
Maar heeft dat niets van Poe zelf verfilmd, of toch wel?
Daar vraag je me wat. Dat komt in dat komt, die invloeden zijn heel diffuus. Er zijn parallellen te trekken doorheen zijn hele filmografie. Maar dat geldt even goed voor auteurs als Patricia Highsmith heeft die verfilmd, John Collier. Allee, er zijn...
Dat zijn bekende namen. Ik kan er niet direct de namen van de romans opplakken, behalve dan Joseph Conrad met Heart of Darkness natuurlijk. Allee, bedoel, dat heeft niet verfilmd, maar de auteur ervan.
Ja, kan ook aan bod.
En The Secret Agent is een boek blijkbaar van 1907, 36, Sabotage, ja, oké. Okay. Ja. En hoe gaan jullie te werk? Dus je hebt dat ene jeugdwerk dan gepubliceerd. En verder staan er gesprekken in met mensen die Hitchcock bestudeerd hebben of zo.
Ja. Wel, we hebben eigenlijk... Omdat Hitchcock stond al heel lang op ons verlanglijstje om eens iets mee te doen. Er is niet meteen een aanleiding in de actualiteit. Er is dit jaar geen jubileum of zo dat er zit aan te komen. Maar... Een tijdschrift als het onze heeft de vrijheid om af en toe eens te zeggen, kijk, dit is een thema dat ons al heel lang aangaat en fascineert. Laten we het nu eens, we hebben nog een nummer te maken dit jaar, laten we dat nu eens...
En waarom is dat dan? Is dat door de link met de literatuur of gewoon omdat het een fascinerende persoon is?
Het is een fascinerende figuur die zich op het snijvlak bevindt van een literaire traditie, maar eigenlijk... Een laat 19e eeuwer is die wel door zijn kunst en door zijn keuze voor die cinema de 20e eeuw, de cultuur van de 20e eeuw mee vormgegeven heeft. En die bijvoorbeeld de notie van het auteurschap in de cinema vormgegeven heeft. Dus het is niet voor niks dat een nouvelle vague regisseur als Truffaut, dat hij daar een enorm interviewboek aan wijdt, waar hij uren en uren en uren met Hitchcock gaat praten, omdat iemand als Hitchcock voor die Franse filmers van de jaren 50 een soort ideaalbeeld presenteert van iemand die niet alleen de regisseur is als een soort ploegbaas die zorgt dat die film draait, maar die dus zijn hele persoonlijkheid afstraalt op dat eindresultaat. En je zegt, dat is een Hitchcock. En dat hadden de Truffauts van deze wereld en de Godards van deze wereld. Auteurscinema.
Is het dan zo'n beetje wat de Art Nouveau is voor de architecten, is het dan de auteurscinema voor de film? Zo? Want dat is meer dan... dus dat is onze functionaliteit. En...
Het was de filmers van de Nouvelle Vague was het er om te doen om van kunst... cinema was een kunstvorm die toch lang heeft moeten knokken voor zijn artistieke statuut. Hollywood cinema of veel nationale cinema's was een soort van bandwerk waar weinig persoonlijks op was. Je had, en ergens na de Tweede Wereldoorlog, ook door de technologie die veranderde, ook door de verwachtingen van het publiek die veranderden, kreeg je wat zeker in Frankrijk een revolutionaire notie was, namelijk een regisseur is ook een auteur, zoals een literair auteur het soort persoon is die samenvalt met zijn werk of alleszins zijn stempel drukt. En Hitchcock was natuurlijk een heel goede case study voor mensen die die notie van auteurschap in de cinema wilden uitdragen, omdat hij altijd binnen dat zeer commerciële Hollywood werkte en toch onmiskenbaar zijn eigen ding kon doen. En dat werd eigenlijk Hollywood, zelfs het Hollywood van de Gouden Jaren, was heel conformistisch. Daar werd eigenlijk niet verwacht dat de naam van een regisseur heel groot op de affiche bijkwam. Bij Hitchcock.
Zoals is bij, ook in de schilderkunst, de, in de middeleeuwen of de, zelfs tot aan, wanneer was het, de 15e eeuw of zo, de schilder zijn naam niet op het doek zetten.
Een signatuur, signatuur, een stempel, dat deed er zo niet toe. Terwijl bij een regisseur als Hitchcock is het Alfred Hitchcock presenteert. Terwijl normaal gezien een filmaffiche in die jaren, dat waren de namen van de grote sterren en dan ergens in klein lettertjes erbij. Ah ja, en die heeft de regie gedaan. Hitchcock was al heel vroeg een merk, een stempel. En dat heeft die, ja, die auteurscinema enorm een boost gegeven, gelegitimeerd. Van kijk, de grootste, populairste master of suspense van deze tijd, die veruitwendigt op een intuïtieve manier wat wij willen doen als cineast.
Laten we eventjes een stukje spelen, niet van Hitchcock, maar iets in een van de werken van Hitchcock dat u wel zult herkennen. En daarna gaan we verder. Voilà, Alfred Hitchcock presents theme. Goed, Michieleen, hoe is hij er eigenlijk in geslaagd? Oh, neem de microfoon ietsje dichter, dan zal het nog helderder zijn. Hoe is Hitchcock er eigenlijk in geslaagd? Hij zegt vanaf het redelijk vroeg kwam zijn naam al, Hitchcock presents, lang voor deze tv-reeks van jaren 50, zei je, tot 70. Maar dus al... Hoe enig idee dat is, stond hij daarop of waren die films zo speciaal altijd dat de karakter van de regisseur eruit sprong?
Ik denk dat dat de vraag van 10 miljoen is. Het is een Hitchcock film herken je meteen, al is het heel moeilijk onder woorden te brengen wat dat nu precies zo uniek maakt of er doet uitspringen. Dat zijn heel veel kleine dingen. Hitchcock zelf was natuurlijk ook een bedreven zelfpromotor die al heel snel door had dat je de volgers, de cinemavolgers iets moet geven om zich in te vermijden. Hè. Dus die man... Bijvoorbeeld, gewoon al zijn fysiek. Mensen die 170 kilo wegen. En eigenlijk als een soort kleine olifantje door de wereld banjeren. De meeste mensen zijn daar niet fier op. Hitchcock die pakte daarmee uit. De persconferentie met een diner. Dan kon hij de opeenvolgende journalisten met wie hij aanschoof en nog een dessert en nog... Dus dat was zo duizend dat hij grote kleine dingetjes.
En ook het feit dat hij zichzelf in de films zette.
En hij kwam altijd in zijn films bij wijze van grap altijd wel eens voorbij lopen. Soms heeft hij een hondje bij...
Hoe vroeg is dat eigenlijk begonnen? Is dat al vanaf het begin?
Van bij het begin.
Want de ganse eerste films waren nog stil, hè? Stomme films. Hè?
De allereerste wel, maar hij heeft ook de allereerste gesproken film in de UK. Is een Hitchcock-productie.
En welke is dat?
Dat vraag ik
Oh, sorry. Ja. Maar Crime of the Lodger, hè, dat is ook... Dat is nog een stomme film, zeker. Van 28 of zo, denk ik, meen ik mij te herinneren. Wat is de aanpak in de tijdschrift? Dus, want er is ook een connectie met het filmmuseum.
Cinema Zuid.
Ja. Ik denk dat eigenlijk de andere microfoon dat die beter is, want die waar ik nu heb zit een beetje ruis in precies. Dus laten we eerst daarmee beginnen. Wanneer, er zijn er vertoningen ook, hè, die dragen die min of meer in samenwerking ermee.
We hebben al vaker samengewerkt met Cinema Zuid. 2 jaar geleden rond The Angry Young Man. Ja. Dat was eigenlijk heel snel op poten gezet. We deze zomer gaan samen zitten met de directie daar. Mm-hmm. Omdat zij natuurlijk Hitchcock in hun reguliere programmatie regelmatig hebben langskomen. Dus je kunt niet zomaar zeggen, we gaan nog eens... alle grote voor de hand liggende klassiekers spelen, want die passeren daar sowieso de revue. Dus hebben we een soort wishlist opgesteld en dan zijn we Natuurlijk, tegelijkertijd waren ook onze auteurs die we er graag bij hadden aan het bevragen van welke film van Hitchcock zou jij in je stuk aan bod laten komen. En dan kunnen we iets uitwerken zodat je een filmvoorstelling hebt waar je dan bij wijze van inleiding uit je bijdrage voorleest of op basis van je bijdrage een kleine inleiding geeft.
En ik zie, het was gisteren begonnen, geloof ik, Notorious, yes. Denk ik, gisteren. Dan morgen, potverdorie, ik zal het allemaal moeten... Nee, ik zal het niet allemaal moeten missen, want ik ben deze week weer weg. Maar morgen, Strangers on a Train. Ja, dat is een interessante film, hè. Marnie, dan de 21ste, dat is volgende week vrijdag. Frenzy, ah ja, dan zijn de vrijdagen. Dan de vrijdag erop is dan Frenzy. Dat is een van zijn laatste, dat is van begin jaren 70, zijn voorlaatste. Ja. En dan Psycho, natuurlijk. Oké. Okay. Dus het is dan... En oh, sorry, ik mis er nog eentje. De 19e is het Hitchcock Presents.
Ja, ja, dat is het buitenbeentje. Het zijn 4 afleveringen uit die tv-reeks die Hitchcock maakte. Het zijn eigenlijk korte mysterieverhalen. En daarin ook, daar zit ook een heel sterke literaire pendant in. Dat zijn bijvoorbeeld ook verhalen van Roald Dahl en zo. Dus ja, om wat te zeggen, Hitchcock las heel veel of liet zich op de hoogte houden van wat er bewoog aan materiaal dat dan kan uitgewerkt worden tot een intrige voor een film.
Heeft hij voor zijn films nooit zelf geschreven?
Hij deed vaak toch beroep op scenaristen. Hè. Mm-hmm. Zeker in zo de zeer klassieke periode, dat Dream Team, waarmee hij The Birds maakte, Vertigo, tot en met Marnie, daar had hij toch zijn vaste scenaristen.
Ja, want ik denk bijna als auteurscinema is misschien zelfs hij belangrijker dan het scenario. Want zeker als ik het nu bekijk... Als kind vond ik ze allemaal zeer spannend. Maar nu denk ik soms van, ja, het is goed gefilmd en zeer origineel. Maar het scenario soms is eigenlijk niet al te complex.
Hitchcock is de man die heel goed weet dat als je een verhaal gaat vertellen in cinema, dat je dan moet werken met de middelen van de cinema. Het beeld en het geluid. En de sfeer.
Ja.
Dus dat je... er niet per se veel moet gebeuren om een spanning te creëren of een mysterie te creëren. Mm-hmm. Zo'n film als Notorious, waar we dan gisteren mee afgetrapt zijn, die begint eigenlijk heel gezapig bijna. En toch is in elke scène, het is eigenlijk een heel efficiënt verfilmd. Er zit geen overbodigheid in. In elke scène wordt een nieuw zandkorreltje toegevoegd, een nieuw elementje toegevoegd, dat dan uiteindelijk tot een implosie leidt eigenlijk. Je weet aan het einde wie gered wordt en wie veroordeeld wordt, maar zelfs die redding en die veroordeling komt niet in beeld. Maar je weet wel dat ze er is, dus dat is heel efficiënt. Suggestie.
Een beruchte suggestieve scène is natuurlijk die van de douche, waar ik blijkbaar eigenlijk niet echt het mes ziet snijden, maar veel bewegingen en muziek. En we zullen dat dus, en dat is ook Bernard Herrmann zeker, die Psycho soundtrack. We zullen dat eventjes, eventjes kort een stukje laten horen. En ondertussen een koffie nemen. Ja, dus de moordscène was dat zeker, of de douchescène. Oh, dat is nog niet gedaan. Maar we laten dit mooie op de achtergrond verder kabbelen. Michiel van die Ex Machina waar is het tijdschrift te koop eigenlijk? Laten we daar eventjes...
Op verschillende plaatsen. Sowieso bij de voorstellingen die we nu gaan doen. Zal altijd wel iemand van ons aanwezig zijn om dus te verkopen. Kunt je ook abonneren ter plaatse. Dan krijg je dit nummer er gratis bij voor een abonnement van 4 nummers. In Antwerpen zijn we te koop bij de Chronopio in de Kasteelpleinstraat. Groene Waterman. International Magazine Store, standaard boekhandel. En sowieso kun je ook altijd via onze website hebben een bestelformulier. Dat werkt eigenlijk vaak nog het beste.
En concreet, wat staat er in het nummer? Dus de link met literatuur. Dan heb je een aantal mensen die dus een bijdrage doen?
Ja, er zijn eigenlijk twee soorten bijdragen. Je hebt de meer essayistische bijdragen en dan heb je ook de bijdragen van mensen die literair auteur of dichter zijn en die dan in dialoog treden met dat werk van Hitchcock. We hebben bijvoorbeeld Stephanie Huismans, Delphine Leconte, Moya de Feiter, dat zijn Shannon Reed. Dat zijn mensen die vanuit hun literaire auteurschap aan de slag gaan met Hitchcock. En dan heb je een heel aantal essay-bijdragen die, ja, bijvoorbeeld van een John Vervoort, die thrillerkenner is, die dan de link met Patricia Highsmith gaat onderzoeken. Max Moragi, die Psycho analyseert. Guido van Eyck, uit Nederland, die Hitchcock gaat bekijken als grootmeester van de zelfpromotie. Ik zelf heb mij dan op het MeToo-aspect een beetje toegespitst. Omdat in de...
Vooral eerder we daarop ingaan. Je zegt dus dat er mensen van hun eigen schrijverschap artikels geschreven hebben. Hoe moeten we dat zien?
Wel, het is eigenlijk... Het gaat niet altijd zo, maar bij de totstandkoming van zo'n specifiek themanummer, deze keer hebben wij gewoon gedacht, wie kennen wij in dat Vlaamse en Nederlandse landschap die een zekere verwantschap uitdraagt met Hitchcock. Je hebt een aantal mensen die daar eigenlijk al vaker iets over gezegd hebben, van wie wij weten, dat zijn Hitchcock fanaten of...
Ah, ja, het is niet de Vlaamse Edgar Allan Poe.
Niet per se. Maar we hebben dus mensen aangeschreven. Bijvoorbeeld zo iemand als John Vervoort. Dat denk je dan meteen aan Ivo de Kok. Pavo Doge. En is het een thriller-auteur is. En ja, je vraagt. En je krijgt eigenlijk heel snel enthousiaste reacties. Van mensen die dat stokpaardje Hitchcock nog eens van stal willen halen. Om het dan eventjes onrespectvol uit te drukken. En dan zie je toch dat ondanks het feit dat een, ja, intussen toch tot de geschiedenis behoort, die Hitchcock, dat nog altijd een levendige dialoog oplevert. Dat niet is, nu gaan we bij wijze van spreken het Hitchcock Museum in en we stoffen daar een aantal artefactjes af. Je ziet echt een vitaliteit ook in en een problematisering nog altijd. We zijn daar nog altijd niet mee klaar met Hitchcock. We zijn er nog altijd niet over uitverteld. En we hebben hem nog altijd niet helemaal gevat, denk ik.
Aha. In welke zin, bijvoorbeeld? Want soms denk ik, ja, je ziet veel nieuwe films, nieuwe werken, zie je de invloed van hem. Maar dat ik dan denk van, ja, wat hij deed in zijn tijd was wel zeer vernieuwend en origineel. Maar nu misschien toch een beetje gedateerd. Maar blijkbaar fascineert hij dan toch nog.
Wel, je hebt dat gegeven van gedateerdheid heb je met veel cinema, zelfs klassieke cinema. Dat je inderdaad ergens ook moet bewust zijn van de context waarin zo iemand werkte. Hoe zag de filmproductie, hoe zag een film eruit? Of wat waren de aannames van hoe film hoorde te werken? Op het moment dat zo'n Hitchcock actief is, hij opereert natuurlijk ook niet in een vacuüm. En dus heb je inderdaad een beeldtaal die inderdaad wel ergens aansluit bij een mainstream, maar toch een heel eigen ritme en dynamiek heeft. Maar het is niet, hij opereert niet in een vacuüm, hij gaat ook... Hij gaat ook de syntaxis van wat cinema is, niet heruitvinden. Maar hij gaat wel door zijn ritme, ook door de compositie, maar vooral door dat niet aflatende tempo, gaat hij toch duidelijk maken van, kijk, je kunt met film, met de middelen die film jou ter beschikking stelt, kun je een veel diepgaander verhaal vertellen. Ja. En dat blijft er wel in zitten. Natuurlijk voor de... Hoe zal ik zeggen? Voor de beschouwer die alleen maar de moderne cinema kent, zijn dat oude films. Stokoude films, tuurlijk. Maar de appreciatie begint van zodra je je bewust wordt van in welk domein opereerde Hitchcock op dat moment.
Het zijn ook films van een tijd natuurlijk, want als je dus die van de jaren 30 dan bekijkt met een family plot van de jaren 70, zijn laatste dan, ja, dat is ook al iets helemaal anders.
Er zit evolutie in. Hij is nooit zelf, zolang hij zelf actief was, eigenlijk nooit een museumstuk geworden. Hij is wel heel erg vereerd geweest en heeft enorm veel navolgers geïnspireerd, maar dat kwam ook door de zeer dwingende manier waarop hij de toon zette in zijn genre. Hij zette een aantal bakens en conventies uit, waar wie na hem komt, heeft geen andere keuze dan zich daartoe te verhouden.
Ja. Goed, we zullen... ik zal nog één nummer opzetten en het duurt 6 minuten, maar ik vind het zodanig goed. En het is een zekere verwijzing naar Hitchcock misschien. Alhoewel, de tekst moet ik toch ook maar eens goed bekijken. En daarna gaan we het over de Me Too hebben. Yes. Jouw persoonlijke bijdrage aan het tijdschrift, of de editie van die nu uit is. Goed. Television uit Marky Moon. Torn Curtain. Gaat Tom Verlaine op zijn gitaar, die niet Tom Verlaine heette, maar refereerde daarmee naar de schrijver, maar zijn echte naam ontschiet mij nu. Maar in alle geval, het Marky Moon 77, Torn Curtain, verwijzing naar de film van Hitchcock, maar ik vermoed dat het er verder weinig mee te maken had, het nummer. Micheline, altijd in de studio, om te eindigen, hadden we het over jouw eigen specifieke bijdrage en deze X-Machina hebben, Me Too.
Ja.
Hoezo? Hitchcock en vrouwen? Ja, er is wel wat over gezegd, hè?
God, Hitchcock en de vrouwen is bijna een studiegebied apart, maar ik heb mijn bijdrage toegespitst op de zeer troebele ontstaansgeschiedenis van de film Marnie. Dat is de laatste film waarin Hitchcock samenwerkt met Tippi Hedren. Hedren die ook in Vertigo meespeelde. En daar blijkt dan, als je je gaat verdiepen in wat er achter de schermen gebeurt, dat Hitchcock daar toch echt wel over de schreef gegaan is. Dus je hebt de traditie bij Hitchcock van wat we dan de Hitchcock Blonde zijn gaan noemen. Bijvoorbeeld Grace Kelly, Kim Novak, ook heel bekende exponenten van zijn. Tippi Hedren was eigenlijk een beetje de laatste in die reeks. Een bepaald ogenblik stopt Grace Kelly met acteren, want zij moet prinses worden in Monaco. En Hitchcock moet op zoek naar een vervangster. Hij ziet Tippi Hedren in een reclamefilmpje en hij contacteert haar. Maar hij heeft heel duidelijke plannen met die vrouw. Hij wil echt een soort Pygmalion-verhaal vertellen van ik ga jou helemaal vormen zoals ik het voor mij zie, zodat je natuurlijk ook in die mal past van Hitchcock Blondes, zoals er al een heel aantal gepasseerd zijn op dat moment. En gaandeweg wordt wel duidelijk dat het Hitchcock toch om meer te doen is. En Hedren is daarmee naar buiten gekomen op verschillende momenten in biografieën, in interviews. Onlangs, ik denk in 2016 nog eens, toen zijn autobiografie uitbracht. En wat mij eraan frappeerde was, als je dan in het materiaal duikt, het biografisch materiaal, de boeken die er geschreven zijn. In 2016 werd die onthulling als groot nieuws beschouwd, maar die onthulling is al verschillende keren gedaan. eigenlijk al in de jaren 80, toen Donald Spoto zijn eerste biografie van Hitchcock aan de mensen voorstelde, zat dat daarin. Alleen zie je daar dus een aantal mechanismen in werking treden die we in het MeToo-verhaal ook hebben. Intimidatie, zwijgplicht, medestanders die de rangen sluiten, die zeggen ja...
Waarover ging het dan precies eigenlijk? Want,
Wel, op een bepaald ogenblik moet Hitchcock toch echt over de schreef gegaan zijn, geprobeerd hebben haar aan te randen. En die aanranding was de culminatie van een proces dat begon, ja... Zoals wel meer misbruik. Dus heel controlerend willen zijn, heel manipulatief. Bepaald ogenblik is er op de set, aan de ene kant van de muur het bureau van Hitchcock, aan de andere kant van de muur met een tussendeurtje de kleedkamer van Tippi Hedren. Hij laat een masker maken van haar gezicht, dat hij verder voor niks nodig heeft, maar dat hij wel bij zich houdt de hele tijd. Bepaald ogenblik laat hij...
Obsession.
Een soort obsessie aan. Ja. En de, wat mij fascineerde aan die film Marnie is dat het eigenlijk een soort Hitchcock is waar Hitchcock precies zelf de controle een beetje kwijt is over wat hij wil vertellen. Een soort, er zijn heel veel interpretaties, ik heb er zo'n aantal onderzocht en becommentarieerd in mijn stuk, waar eigenlijk ja, een soort... Wat eigenlijk bijna de teneur is, het filmmakerschap, het meesterschap wordt ondergeschikt gemaakt aan die ja, zeer ongezonde obsessie die er daar is. Ook, het is een heel vreemde, brutale, brutaal gemonteerde film ook met een plot die een paar absurditeiten herbergt, waar je van denkt, een Hitchcock in goede doen lost die op en nu. En de kritiek wist bij de release van die film ook niet wat ze ermee aanmoesten. Dat was van, wat is er toch mee aan de hand? Ja, het is ook de laatste... Het is
wel eigenlijk dat zijn obsessie met de actrice dus het kwaliteit van het werk beïnvloedde.
Daar is wel wat voor te zeggen, ja. Ook al, natuurlijk, het is altijd heel moeilijk om een kunstwerk te zien... verweven met de biografische realiteit die er omheen hangt. Plus ook, we moeten met twee woorden spreken. Als je wil echt historisch gaan onderzoeken, wat is er daar aan de hand geweest? Een heel aantal protagonisten kan zijn verhaal niet meer doen.
Ja, want het is waarschijnlijk niet het eerste geval.
Het is moeilijk te zeggen. Hitchcock heeft trouwens bij leven al... Een zeker plezier geschapen in het opwekken van speculaties rond zijn seksualiteit. Hij wist al heel vroeg dat die door en door gecultiveerde normaliteit van hem net bij het publiek of bij de beschouwer de suggestie wekt van hier is toch wel meer aan de hand. Plus, natuurlijk uit zijn filmografie blijkt op zijn minst een heel goede begrip van de donkere drijfveren van de mens. En hij speelde nog altijd Hitchcock, de speler, de reclameman, durfde daar wel eens mee spelen met de suggestie van ja, misschien ben ik dat zelf wel. Misschien heb ik... Je gaat het niet aan mij zien zoals ik hier zit in mijn deftige pak, in mijn kraaknette bureau. Maar misschien heb ik wel een kelder vol duistere geheimen. Misschien ook niet. Je gaat het niet te weten komen. Mm-hmm. Maar hij komt natuurlijk, hij heeft ook zijn achter. Hij komt ook uit die 19e eeuw, uit dat Victoriaanse, preutse Engeland. Hij is heel geremd geweest in zijn verhoudingen met vrouwen. Hij is maar getrouwd als hij. Hij is maar het huis verlaten als hij 6, 27 was. Hij wist van zichzelf donders goed dat hij geen Adonis was. En hij speelde daarmee, omdat dat mensen die gruwelijke fysiek van hem fascineerde, de mensen. En hij wist heel goed natuurlijk dat op dat ogenblik ook bijvoorbeeld alle notities van het Freudiaanse denken, dat die toen eigenlijk al doorgedrongen waren tot het dagelijks taalgebruik en collectief bewustzijn. En hij speelde daarmee.
Goed. Dit en nog veel meer in de recente uitgave van Deus Ex Machina, literair tijdschrift, cultureel tijdschrift. Dank Michiel Leen. Dus ook morgenavond te kopen dan waarschijnlijk in het Cinema Zuid, ja, bij de vertoning van, is het Strangers on a Train morgen?
Strangers on a Train.
Ja, zeer goede film. Zeer
om
goede
18
film.
Uur.
Om 18 uur al. Het zal regenen, geloof ik, dus allen daarheen. Obsession, Bernard Herrmann had er ook een soundtrack van, maar we zullen iets anders laten spelen, uit 1979. Punishment of Luxury, Obsession.